Ook vanavond willen we weer beginnen met het lezen van een gedeelte uit Leviticus. Tenminste, dat dacht ik wel, dat u dat ook wel wilde. En dat wordt dan Leviticus 23. Dat wordt dan vanaf vers 34, ja. Ja. Leviticus 23 vanaf vers 34, waar staat: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: op de 15e dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten 7 dagen de Heere zijn. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffere offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heeren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen om de Heeren vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heeren en behalve uw gaven en behalve al uw geloften en behalve al uw vrijwillige offeren welke gij de Heeren geven zult. Doch op de 15e dag, de 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zo zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn, en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult gij nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen met beekwilgen, en gij zult voor het aangezicht des Heeren uw schot 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest den Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinderen Israëls uitgesproken. En dat was dan meteen het slot van dit hoofdstuk, Leviticus 23, waarin deze hoogtijden achtereenvolgens aangekondigd worden. Wel, we zijn hiermee inderdaad toegekomen aan de laatste hoogtijd uit deze reeks. Het is ook opmerkelijk dat er uitdrukkelijk bij vermeld wordt dat het gaat om het laatste. Want we vinden in vers 34 de aankondiging van het feest van de loofhutten. Daarna krijgen we een samenvatting, vers 36 en vers 37 eigenlijk, vers 38, waar gesproken wordt over wat er, over de samenvatting van al die feesten, wat er dan al zo wel ingesteld is. Er wordt nog eens nadruk gelegd op: dit zijn de gezette hoogtijden des Heren, in vers 37. Maar nadat die weer samengevat zijn, krijgen we toch weer in vers 39 het accent op dit feest van de loofhutten, wat immers de reeks van hoogtijden des Heren afsluit. Zoals we gezien hebben, hebben we nu te maken met de 3 laatste feesten, met de groep van, ik moet het anders zeggen, met de 3e groep van feesten. En deze 3e groep van feesten bestond uit 3 feesten. Dat was eerst het feest der bazuinen, het nieuwjaarsdag zou we bijna willen zeggen, wat een beeld was van de opname van de gemeente. Daarna hadden we te maken met de grote verzoendag, een beeld van de bekering van Israël. En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we hier met dit laatste feest en het 3e uit deze laatste reeks te maken hebben met een hoogtijd die het beeld is van de bekering van de volkeren. De eenvoudige gedachte was dat we met deze feesten in de 7e maand van doen hebben met dingen die verband houden met de wederkomst van Christus. Of anders gezegd, de openbaring van Jezus Christus. Of nog uitgebreider, de openbaring van Jezus Christus die namelijk in de voorgaande tijd verborgen was. Want zo gaat dat nou eenmaal, hè. Hij is nu verborgen, maar hij zal in de toekomst geopenbaard worden. En het is een duidelijke zaak, niet uit Leviticus 23, maar uit andere delen van de schrift, dat die openbaring van Jezus Christus, of kortom de wederkomst van Jezus Christus, gebeurt in 3 fasen. Of laten we het anders zeggen, het heeft in ieder geval 3 aspecten. Namelijk 1 aspect in verband met de gemeente. Een tweede aspect in verband met Israël, een derde aspect in verband met de volkeren, of zo je wilt, de heidenen. En die reeks die wordt in deze feesten uitdrukkelijk naar voren gebracht met het feest van de bezuinen als beeld van de opname van de gemeente. Dat wil zeggen de vervulling eigenlijk van de gemeente, laat ik eens een ander woord gebruiken. Verzoendag op de tiende van deze zevende maand als beeld van de vervulling en dus wedergeboorte en terugverzameling van Israël. En dan vervolgens dit loofhuttenfeest als beeld van de, laat ik maar weer zeggen, wedergeboorte en terugverzameling van de heidenen. Want wat we duidelijk voor ogen moeten houden is dat het weliswaar gaat om drie verschillende zaken. De gemeente, Israël en de volkeren. Maar aan de andere kant dat het gaat om drie overeenkomstige zaken met betrekking tot de gemeente, Israël en de volkeren. Want in verband met de gemeente kunnen we zeggen dat de gemeente bij haar opname voltooid of vervuld wordt en definitief verzameld wordt naar het huis wat ze erfelijk zal bezitten. En in dit geval is dat de hemel. En daarna, 7 jaar later, hebben we te maken met Israël, wat tot geloof en tot bekering en dus tot vervulling komt. Haar volheid, de volheid van Israël, dat is de term uit Romeinen 11, hè. Dus als Israël tot haar vervulling komt, dat Israël dan terugverzameld wordt en geplaatst wordt in het huis wat zij voor erfelijk zal bezitten. En dat is dan niet het hemelse Kanaan, maar dat is dan het aardse Kanaan. Heel eenvoudige gedachte. En daarna krijgen we nog 33 jaar later, zoals ik eerder wel eens uiteengezet heb, de bekering, de uiteindelijke bekering van alle volkeren. Met als resultaat dat ook deze volkeren terugverzameld worden zullen naar het land wat de Heer hun gegeven heeft. Want niet alleen dat Israël een eigen land heeft aangewezen gekregen ooit hier op de aardbodem, maar datzelfde geldt voor de andere volkeren. En sterker nog, dat is in verband met de andere volkeren eigenlijk al veel eerder gebeurd, want dat lezen we al in Genesis 10, om maar eens een voorbeeld te noemen. Daar vinden we de lijst van 70 volkeren, en dat is een lijst exclusief Israël. Dat wil zeggen, Israël bestond nog niet en maakt geen deel uit van die lijst van 70. Maar we vinden daar een lijst van 70 volkeren die verdeeld worden over de aarde. En verdeeld werden mede door middel van de spraakverwarring in Babel. En er staat uitdrukkelijk steeds bij dat ze verdeeld werden naar haar landpalen en naar haar spraak enzovoort. Dat betekent dat God de woningen gesteld heeft voor de volkeren der aarde. Het wordt later in de Bijbel ook herhaald. Ik weet niet precies waar ik meen in de psalmen als ik het wel heb. Maar het wordt in ieder geval herhaald en er wordt gezegd dat toen God de volkeren der aarde verdeelde, hij daar al bij rekening hield bij het feit dat daar later Israël ook nog eens een keer zou bijkomen, zodat daar ook nog plaats voor moest overblijven. En mijn conclusie is dan ook altijd dat toen Israël Kanaan moest veroveren, dat Israël toen een land moest veroveren wat ten onrechte bewoond werd door andere volken. Het was niet aan andere volkeren gegeven, het was door andere volken veroverd. Het was aan Israël gegeven, had de Heer van tevoren rekening mee gehouden. En wat Israël ging doen toen was inderdaad haar eigen land, het land wat de Heer voor haar weggelegd, in bezit nemen. Nou, daar kun je een heel lang verhaal over vertellen, want dat is niet allemaal even voorspoedig verlopen, om allerlei redenen. Maar het gaat om het principe dat alles en iedereen uiteindelijk geplaatst wordt in de positie waarin hij thuis hoort. En wanneer we praten over dat wat in de hemel en dat wat op de aarde is, dan betekent het dat de gemeente wordt thuis verzameld naar de hemel, vervolgens dat Israël wordt thuis verzameld naar Kanaan en dat vervolgens de volkeren thuis verzameld worden naar hun vaderland, welk land dat dan ook is. Want vraag me dat niet, want dat weet ik niet.
Ja, dan wou ik toch wel even dieper op doorging, want we weten dat God wil scheppen niet wij, maar niet waren.
Ja.
Dat is begrijpen wel.
Ja.
We geloven allemaal, maar een nadergestelde, dat het volk Israël een niet waren krijgt.
Ja.
Maar nou weet u op de volken. Maar die tot geloof gekomen zijn door dat waar haar ook, die komen toch in de nieuwe hemel in deze bedeling.
Die uit deze bedeling inderdaad, ja. Ja. De zaak is dat degenen die vandaag aan de dag tot geloof komen, deel hebben straks aan de opname van de gemeente. Ik had bijna gezegd tegen wil en dank, want er zijn er natuurlijk bij die er niet eens van weten. En er zijn anderen die er wel van weten, maar er niet in geloven. Maar het blijft zo dat de gelovigen van deze bedeling eerstelingen zijn. Je moet zich realiseren eigenlijk dat wedergeboorte mogelijk is sinds de opstanding van Christus. Daarvoor was dat niet mogelijk. Ik zeg niet dat mensen niet behouden konden worden, dat is een ander verhaal. Ik gebruik de term wedergeboorte en dat was niet mogelijk voor de opstanding van Christus. Want wedergeboorte is het proces waardoor men nieuw leven ontvangt. Nou wel, voor de opstanding van Christus was er geen nieuw leven. Dat betekent dat Abraham dus inderdaad niet wedergeboren is. Tot vandaag aan de dag niet.
Die zegt ook niet, want die zegt op de zaal uitwachtig.
Precies. Ze zijn in het geloof gestorven. De belofte is niet verkregen. Ze zijn in hopen zalig geworden. Dat wil zeggen, ze verwachten de opstanding der doden. En uiteindelijk gaat het dan over de opstanding ten jongste dagen. Maar waar het nu om gaat, is dat dat wedergeboorte, waardoor men dus nieuw leven, waardoor men het leven van Christus ontvangt, mogelijk is sinds de opstanding van Christus. En dat betekent dat wij in deze eerste bedeling na de opstanding van Christus dus automatisch eerstelingen zijn. En als we de gemeente noemen een volk van God, dan is dat in ieder geval het eerste volk van God naar deze norm. Naar de norm van de nieuwe schepping, wedergeboren namelijk. En daarom zegt zelfs de apostel Petrus dat wij een gemeente zijn van eerstgeborenen. En de term wordt ook gebruikt in de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld, dat wij eerstgeborenen zijn.
Zalig zijn in deze opstanding.
Ja, inderdaad. En het punt is dus dat wij als eerstgeborenen bestemd zijn naar Bijbelse norm voor de hemel. Dat wat de baarmoeder opende, dat is de term onder de wet, is mijn, spreekt de Heer. En dat was zo omdat het ook een geestelijke toepassing heeft. Dat betekent dat de gemeente als gemeente van eerstgeborenen voor de Heer bestemd is. Vandaar dat er ook staat dat wij een volk zijn voor zijn naam en tot prijs zijner heerlijkheid. Kortom, het is voor hem bestemd. Wij zijn zelf eerstelingen van de oost. We hebben het daarover gehad in verband met de eerstelingen broodnemers. Waar het om gaat is dus dat wij als eerstelingen een hemelse bestemming hebben. Dat is uitzonderlijk, want normaal gesproken gaat het in de Bijbel om de bewoning van de aarde. Vanaf het begin tot het eind aan toe. Het gaat uiteindelijk dan om de bewoning van de nieuwe aarde. Maar de uitzondering in het verhaal is dat we degene die als eerste deel uitmaken van zo'n nieuwe schepping, en dat zijn wij, dat wij deel uitmaken van een hemelsvolk, dat we een hemelse bestemming hebben. Dat is niet normaal. Er zijn mensen die denken dat het normaal is dat een gelovige in de hemel komt en een ongelovige naar de hel, waarbij altijd in het midden gelaten wordt wie er dan in vredesnaam op de nieuwe aarde komt te wonen. He, want er wordt dan niet antwoord op gegeven. Maar het verhaal is eenvoudig. Dat normaal gesproken iemand die tot geloof kwam, waaronder Abraham, een toekomst heeft op de nieuwe aarde. En dat geldt universeel, met uitzondering van degene die tot geloof komen tussen de opstanding van Christus en het begin van zijn openbaring, het begin van zijn wederkomst, dat wil zeggen de opname van de gemeente. Daarom is de eerste fase van zijn openbaring, omdat hij dat wat voor hem bestemd is, ook inderdaad accepteert, naar zich toe trekt. En daarom gaan we de Heer tegemoet in de lucht, want we zijn zijn volk. Maar daarna geldt weer heel gewoon dat iedereen die vervolgens tot geloof komt, en er zijn er gelukkig die tot geloof komen, dat die een aardse bestemming hebben. En wanneer we praten over hun eeuwigheid, dan is het duidelijk dat zij die eeuwigheid als gelovigen op een nieuwe aarde uiteindelijk door zullen brengen. Natuurlijk, in eerste instantie gaan ze dan het duizendjarig rijk in, zoals we dat zo mooi onder woorden brengen. Maar daarna hebben ze een toekomst op de nieuwe aarde en ze zullen daar wonen samen met Abraham, Isaac en Jacob en ongetwijfeld ook Adam en Seth en Enos en noem maar op. En David enzovoorts. Die hebben een aardse afkomst, aardse bestemming, er is verder geen uitzondering op. En het bijzondere is al dat zij die gevallen zondaren waren op deze oude schepping met God verzoend zijn en als leden van de nieuwe schepping zullen leven op een nieuwe aarde. Niet een herstelde aarde, maar zelfs een totaal andere, een nieuwe. Dat is op zich al geweldig, uiteraard, onvoorstelbaar. Maar er is iets wat nog veel onvoorstelbaarder is. Dat is dat vanuit deze aarde zelfs nog gelovigen getrokken worden, uitverkoren worden, want zo mag ik dat woord heel goed gebruiken, uitverkoren worden voor een hemelse toekomst, een hemelse erfenis. En vandaar dat die term in het Nieuwe Testament nog steeds gebruikt wordt. Gij die der hemelse roeping deelachtig geworden zijt. Hè? Dat is iets bijzonders. Dat is niet normaal, dat is de uitzondering. Wij zijn de uitzondering. Normaal is dat een gelovige een toekomst heeft in de eeuwigheid op de nieuwe aarde. En vandaar die opstanding die daar in de toekomst aan vooraf gaat. Maar het blijft zo dat de nieuwe aarde wel degelijk een aarde is. Dat betekent namelijk dat ook die nieuwe aarde verdeeld is in landstreken, zal ik maar zeggen, in landen. Er worden zelfs bepaalde afmetingen gegeven, niet van die aarde als zodanig, maar er worden afmetingen gegeven waaruit de gevolgtrekkingen gemaakt worden dat er afmetingen zijn in ieder geval. Zodat er op die nieuwe aarde ook inderdaad plaatsen, landstreken, steden en dat soort dingen zijn. En dat betekent dat die nieuwe aarde net zo goed verdeeld wordt onder de bewoners als dat ook met de oude aarde het geval is. Bovendien is het zo dat ook de hemel verdeeld is. De hemel kent ook verschillende gebieden, hoewel er soms wat te veel conclusies worden getrokken uit de term hemelse gewesten. Maar het is wel degelijk zo dat de hemel zelf in ieder geval al uit 3 hemelen bestaat. Hè, dat er onderverdeling is dus. En de aarde zelf kennen we maar al te goed. Die is namelijk ook verdeeld. En wat onder de aarde is, is zelfs ook verdeeld. Want er zijn verschillende uitdrukkingen die gebruikt worden voor verschillende gebieden onder de aarde. Ik denk aan de algemene term Hades of dodenrijk. Of hel, want zo is het ook wel vertaald. Maar we kennen ook de schoot Abrahams, de poel des vuurs, de Tartarus, de bodemloze put. Ik ga niet die dingen verklaren nou hoor. En ook niet zeggen wat verschil is en wat overeenkomsten zijn. Want zo duidelijk is het ook niet. Maar het gaat erom dat er wel degelijk verschillende plaatsen zijn. En van de rijke man lezen we dat hij was in Abrahams schoot. En van de arme Lazarus lezen we dat hij was in Abrahams schoot. En de rijke man die leed pijn in een vlam, hè, staat er. En wat het dan precies betekent, daar zullen we het nou maar niet over hebben. Het gaat om dat ze allebei niet in de hemel waren, hoor. Ze waren allebei in het dodenrijk. Het wordt gesproken over voor de opstanding van Christus. Dus ze gingen gewoon naar het dodenrijk, wachtend op de jongste dag, wachtend op de opstanding. En waar het om gaat, is dat daar dan toch al verschillen bestaan. Onder de aarde. Dus verschillen zijn er overal. Verdelingen zijn er ook overal. Iedereen heeft zijn eigen positie. En de diverse volken hebben niet alleen een eigen positie in de schepping. Ze hebben ook een eigen positie op aarde. En zelfs onder de aarde bestaat die verdeling. En ik geloof dus ook dat dat voor de nieuwe aarde ook geldt. Want hoe dan ook, het lijkt mij duidelijk dat de normen die oorspronkelijk aangelegd werden voor de oude aarde, voor deze wereld, vanaf Adam zal ik dan maar zeggen, dat die normen gegeven werden feitelijk met het oog op die nieuwe schepping die straks komt.
Maar het zou wel volmaakt zijn.
Het zou wel?
Volmaakt zijn.
Jazeker, jazeker. Daarom kunnen die normen dan gehanteerd worden. De moeilijkheid is namelijk dat al die normen, richtlijnen die gegeven worden, laten we maar zeggen wetten eventueel, die gegeven worden in deze wereld, maar volgens het woord van God, dat die wetten en regels vaak niet eens toe te passen zijn. Het is vaak onmogelijk. Als ik nou alleen maar denk aan het principe waar we het al meer over gehad hebben, met betrekking tot de jaarrekening, de berekening van de maanden en de jaren. Het is een duidelijke zaak dat dat principe niet van toepassing gebracht kan worden in de wereld waarin we leven. Daar klopt er namelijk niks meer van. Niet omdat Gods berekening niet klopt, maar omdat de aarde zich nou eenmaal aan die berekening niet onderwerpt. Er zal eerst een andere aarde moeten komen, of de aarde zal op zijn minst veranderd moeten worden, wil het kunnen kloppen. En dat is met laten we maar iets heel eenvoudigs nemen. Dat is met de 10 geboden net zo goed het geval. De mens kan ze niet houden, het vlees onderwerpt zich de wil der wil Gods niet. Hè? Want het kan ook niet, zegt Romeinen 8. Maar het betekent dus dat er van noodzaak een nieuwe aarde moet komen, wil de wetgeving die God met betrekking tot de aarde gegeven heeft ooit nog eens een keer toegepast kunnen worden. En er zijn heel wat van die wetten die nog toegepast moeten worden. Een deel daarvan zal zeker toegepast worden voor zover mogelijk in de 1000 jaren, uiteraard. Dat is nog op deze oude wereld. Maar een ander deel is duidelijk bestemd, of niet alleen het andere deel, al die wetgeving is duidelijk bestemd voor het bestaan straks van die nieuwe aarde. Daar gaat het naartoe. Want hoe dan ook, dat Messiaanse Rijk straks, of het duizendjarig Rijk, zoals we dat noemen, dat is niet het eindpunt, integendeel, het is de laatste fase, of de bijna laatste fase, in het tot stand brengen van een eeuwig koninkrijk op een eeuwige aarde. Het is de laatste fase om de eenvoudige reden dat dat koninkrijk al eeuwig is, al noemen wij het een duizendjarig rijk, hè? Maar het is een eeuwig koninkrijk, maar de eerste 1000 jaren, ongeveer dan, hè? Die bestaan nog op deze oude aarde. Ik bedoel zo, Die 1000 jaren zijn natuurlijk letterlijk, daar is niks van ongeveer van. Maar ik moet er natuurlijk bij zeggen dat die 1000 jaren gemeten worden niet aan de regering van Christus, want die regeert eeuwig. Maar de 1000 jaar is de periode waarin Satan gebonden is. Wat ik bedoel te zeggen is dus dat die regering van Christus op deze oude aarde al meer dan 1000 jaar duurt. Maar dat is alleen over de oude aarde. Het gaat erom dat zijn koninkrijk eeuwig is. Dat loopt uit over de nieuwe schepping. Daar is een verandering in. Dat wil zeggen, de schepping verandert, het koninkrijk niet. En dan zit je meteen de verbindende factor tussen deze oude wereld en die nieuwe wereld straks. Er is een koninkrijk wat in deze wereld wordt opgericht en daar voor eeuwig bestaat. Zie? En dat is op zich niet zo vreemd, want er is een eeuwig leven wat hier tot stand gekomen is, tijdens en zelfs in deze wereld, maar het is de bedoeling dat de oude wereld overleeft en dat deze oude wereld verdwijnt. En het mooie van het verhaal vind ik altijd, dat daarin zo treffend tot uitdrukking komt, dat God toch zijn doel bereikt met deze oude wereld. Dat je niet kunt zeggen van het is in Genesis 3 of zo daar ergens omtrent, of voor mij wat in Genesis 1 verkeerd gegaan. Je moet zeggen dat er weliswaar naar onze normen wat fout gegaan is. En dat wanneer we Gods normen, voor zover hij die heeft geopenbaard, aanleggen, dat we moeten stellen dat God hoe dan ook alle dingen doet medewerken ten goede, in ieder geval voor zichzelf. En dat is het belangrijkste wat er is natuurlijk. En dat betekent dat, hoewel deze aarde dan in de macht van Satan ligt tot vandaag aan de dag, en tot op zekere hoogte, dat deze aarde wel degelijk meewerkt in de totstandbrenging van een nieuwe aarde die beter en hoger is, ook in moreel opzicht zal ik dan maar zeggen, dan deze oude aarde, waardoor deze oude schepping volledig aan zijn doel beantwoordt. Daar is niks mee mis, integendeel, God gebruikt hem. Er is pas wat mee mis als wij God eruit wegredeneren, dan is het mis. Als wij God niet erkennen in deze wereld, als wij hem nemen voor zoals hij eruit ziet, zal ik maar zeggen, prima vista, hè, dan is er wat mee mis, dat is een duidelijke zaak. Maar als wij weten dat God werkt en wat God aan het doen is met deze wereld en dat hij een nieuwe schepping tot stand brengt via deze wereld of door middel van deze wereld, dan is er niks mee mis. Integendeel, dan wordt hij slechts gebruikt voor Gods doel. En het beste wat wij kunnen doen is ons aan dat doel conformeren, dat wil zeggen, en ons daaraan onderwerpen, dat accepteren dat dat zo is. En dan worden we daar deel van. Zie, en daar gaat het nou om. En wanneer we hier te maken hebben met dit Loofhuttenfeest, dan heb ik nu al op voorhand gezegd dat het een beeld is van dat koninkrijk van Christus straks over de gehele aarde. Te beginnen bij Israël, maar uitgebreid vanuit Israël over de volkeren. Dat duurt een bepaalde tijd, uiteraard heb ik al gezegd. Het duurt zo'n 33 jaar voordat dat dan gestalte heeft gekregen. Maar goed.
Sorry.
Ja?
Dat laatste wat u zegt. Ik weet, u had het er net over dat u dat al eens eerder had doen.
Ja, ja.
Zou dat misschien, ik heb dat namelijk nooit gehoord.
Nou nee, ik ga dat niet uit de doeken doen, want in de eerste plaats heb ik dat in deze kring al eens gedaan. En in de tweede plaats, als je het echt wil weten, dan kun je veel beter voor een paar stuivers zo'n bandje meenemen waar het op staat, dan dat ik het nou moet gaan te vertellen. Dat gaat niet om dat ik daar nou verdien, want dat is helemaal niet waar hoor. Integendeel. Maar het gaat erom dat we in de gaten hebben dat we in de toekomst eerst te maken hebben met de opname van de gemeente. Het moet duidelijk zijn dat door de opname van de gemeente Israël niet tot bekering komt. Waaruit dus volgt dat er een tijd verloopt tussen de opname van de gemeente en de bekering van Israël. En die tijd is 7 jaar. Nou, dat komt uit Daniël 9, dat is waarschijnlijk wel duidelijk nog, hè. Dat is toch niet zo'n erg geheime zaak. Maar vervolgens is het zo dat pas als Israël tot bekering gekomen is, is Israël in staat om het evangelie te prediken aan de volkeren. En de volkeren komen niet eerder tot bekering dan voordat ze het evangelie gehoord hebben, om maar eens wat te zeggen. En dat betekent dus dat de tijd verloopt tussen de bekering van Israël en de bekering van de volkeren. En die tijd, daarom zeg ik nou, dat is in ieder geval binnen 1 generatie, om de eenvoudige reden dat wanneer de volkeren tot bekering gekomen zijn, in hun verdrukking zal ik dan maar zeggen, dan wordt ook Satan gebonden en dan beginnen de 1000 jaren en dan wordt de valse profeet en het beest worden levend gegrepen. En ze worden in de poel des vuurs geworpen uiteindelijk. Hè? En waar het nou om gaat is dat dat beest en die valse profeet al bestonden, al actief waren in de tijd dat zelfs Israël nog niet tot bekering gekomen was. En dat betekent dus dat die geschiedenis vanaf de bekering van Israël tot aan de bekering, de definitieve onderwerping van de volkeren, minder dan één generatie in beslag neemt. En als ik het dan helemaal echt precies moet vertellen, dan zeg ik dat staat ook precies zo in Matteüs 24, al wordt het gewoonlijk anders uitgelegd. Maar er staat, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, hè? Dan heft u uw hoven opwaarts, uw verlossing is nabij en dergelijke uitspraak. En er staat een letter op de vijgenboom en de andere bomen. Wanneer zijn tak teder wordt, zo is het nabij. Dan is de zomer nabij, staat het. Dan is hij er nog niet, maar is het nabij. En dan staat er, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. En ik geloof dat geslacht, dat het die generatie is die dingen heeft zien geschieden. En die dingen, dat is de wederkomst van Christus op de Olijfberg en de terugverzameling van Israël na Palestina. Dat staat in Matteüs 24 letterlijk zo. Ze zullen zien de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels. Hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En dan staat er, let op de vijgenbomen, als de tak teder wordt is de zomer nabij. En dat betekent dat het teder worden van de tak van de vijgenboom plaatsvindt wanneer de Heer na zijn komst op de Olijfberg begint Israël terug te verzamelen. Lijkt me ook duidelijk, Israël is die vijgenboom. Wanneer de tak teder wordt, betekent dat er weer leven is in de boom. En leven in Israël is er alleen als het leven van Christus accepteren. En ander leven ken ik niet. Dat is heel vlug gezegd.
Maar wij zijn geen sterren meer.
Jawel. Waar we het nou over hebben.
Ik hoop het niet waar. Hè?
Ja, maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het nu over wat gebeurt aan het eind van de zevende week. Dus 7 jaar na de opname van de gemeente. Dus de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En het gaat erom dat vanaf dat tijdstip Israël wordt terugverzameld. 144.000 uit alle 12 stammen van Israël. Want die zijn dan weer bekend door de Heer zelf namelijk. Worden uitgezonden onder de volkeren der aarde, over de hele aarde, predik het evangelie van het koninkrijk aan alle volken. Ze maken alle volken tot zijn discipelen. En dat gebeurt dus binnen 1 generatie. Want hoe dan ook, als de bestemde tijd voorbij is, dan betekent dat gewoon dat iedereen die nog ongelovig is van de aarde wordt weggenomen. En dit keer uiteraard niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk. Dat is in ieder geval een duidelijke zaak. Dat staat niet meer in Matteüs 24, maar in... Ja, wel Matteüs 24, zeker. Het laatste stuk van Matteüs 24. Ja. Maar goed, daar zouden we het nou niet over hebben. Maar het gaat om het principe van die drie fasen. Opname van de gemeente, dan verloopt tijd tot de bekering en terugverzameling. Dat zou je een opname kunnen noemen, hè? Al is het niet naar de hemel. Maar een terugverzameling van Israël naar Palestina. En dan 33 jaar waarin Israël tijdens de verdrukking over de volkeren het evangelie predikt aan diezelfde volkeren, met als eindresultaat dat een deel tot geloof gekomen is en dat het ongelovige deel van de aarde wordt weggenomen. Maar dat is het principe wat ook al gold in verband met Israël aan het eind van de 70ste week. Precies hetzelfde. De gelovigen van Israël zullen vluchten naar de woestijn. De ongelovigen van Israël worden gedood in de verdrukking. En 33 jaar later gebeurt dat met de volkeren. En dat staat ook zo in Matteüs 24. Maar wij leggen die versen, of wij. Hè, maar die versen worden altijd maar anders uitgelegd. Daar staat, er zullen twee op een akker zijn. De een zal genomen worden. Letterlijk staat er het woord voor wegnemen, hè? De een zal weggenomen worden, staat er, en de ander zal gelaten worden, en dat is het normale woord wat anders altijd vertaald wordt met vergeven. Dat betekent namelijk met rust gelaten worden. De een zal weggenomen worden of weggedaan worden, en de ander zal vergeven worden, of vertaald met achtergelaten worden. Maar het punt is, als er twee op de akker zijn, de een wordt weggenomen, dan is daarna degene die achtergebleven is nog steeds op de akker, en die is heel goed af, want dan gaat hij zo het koninkrijk binnen. Want het koninkrijk komt over die akker. Akker is de wereld, dat is Matteüs 13. Maar goed, waar het om gaat is dat zo iemand achterblijft en dus het duizendjarig rijk ingaat, om het dan maar in eenvoudige termen te zeggen. Terwijl degene die wordt weggenomen slecht af is, want die gaat niet naar de hemel hoor, die gaat naar het dodenrijk. Dat staat daar zo. Dat is Matteüs 24, ik heb het nooit anders gehoord hoor, overigens. Dus voor mij...
Ook in, dus, als ik nog even een opmerking mag maken.
Ja.
Dat de Heer enige tiental jaar hier op aarde al zal zijn, terwijl die al wedergekomen is dus.
Mm.
Terwijl de volken zich nog niet aan hem onderwerpen.
Ja, dat klopt, ja. Maar de moeilijkheid zit hem hierin dat wij bij het woord wederkomst vaak wat misplaatste voorstellingen hebben. Het is nou zo dat het woord wederkomst als zodanig in de Bijbel eigenlijk niet voorkomt. Waar het om gaat is dat dat de Bijbel spreekt over zijn toekomst. Dat is het woord parousia, wat vertaald behoort te worden met aanwezigheid. Dat is de letterlijke betekenis van het woord. En dat betekent het ook in... Want daar hoeven we helemaal geen andere betekenis aan te geven. Dat is de strekking ervan. We kennen de eerste komst van Christus en denken daarbij gewoonlijk niet alleen aan Bethlehem. De eerste komst van Christus loopt via van zijn geboorte tot en met zijn hemelvaart, zal ik maar zeggen. Dat is zijn eerste komst en die duurde pakweg bijna 35 jaar, 34 jaar en nog wat. Op de gewone kalender. Maar waar het nou om gaat is dat de wederkomst van Christus net zo goed een periode is als zijn eerste komst. De tweede komst is ook zo'n periode. En verder is het zo dat de tweede komst ligt in het verlengde van de eerste. Het sluit erbij aan. In feite is het vanuit het Oude Testament gezien zo dat het gaat om één komst van Christus die is onderbroken. Die in twee helften dus uiteenvalt. En daarbij moeten we ons dus realiseren dat de tweede komst het verlengstuk is van de eerste komst, maar de eerste komst eindigt door zo ongeveer met de opstanding van Christus. Maar sinds zijn opstanding heeft niemand de Heer Jezus kunnen natrekken, zal ik dan maar zeggen. Laat ik maar zo zeggen, je zou er niet een privédetective achteraan hebben kunnen sturen om vast te stellen waarheen hij ging, waar hij geweest is. Dat komt daarvoor wel, maar dat komt na zijn opstanding niet meer, omdat hij weliswaar wel op aarde was, want hij was nog niet ten hemel gevaren. Hij was dus op aarde, dat hoort ook bij zijn eerste komst, maar hij verscheen af en toe ergens. Dat wil zeggen, alle deuren waren dicht, maar hij was ineens binnen en weer buiten. Zal ik maar zeggen. Of ze waren ergens binnen en ze waren met hem aan het praten en ineens was hij weg. Die dingen bedoel ik. Of ze waren aan het vissen en ze kwamen naar de oever en ineens was hij daar. En waar hij vandaan naartoe gegaan is, dat weet ook niemand. Want dat staat er ook niet bij. Het blijkt namelijk dat de Heer Jezus, die immers was opgestaan in nieuwheid des levens, om het dan maar zo te zeggen, die was opgestaan als een nieuwe schepping, dat hij geest was. Dat wat opstaat uit de dood in nieuwheid des levens, dat heet geest. En ik weet niet of ik het hier al eerder gezegd heb, maar de enige Bijbelse definitie van geest is dat het onzienlijk is. Van nature. Van nature kan het niet gezien worden. En het verschijnsel dat de Heer Jezus gezien werd na zijn opstanding is niet de normale situatie. Normaal gesproken was hij onzienlijk. Hij was wel dezelfde. Het gaat ook om hetzelfde lichaam. Het lichaam wat uit het graf gekomen is, zal ik maar zeggen. Het is niet zo dat het lichaam daar gebleven is en dat hij gewoon zich een nieuw lichaam aannam. Waarschijnlijk had dat ook wel gekund, maar dat is niet gebeurd. Ik ontken dus niet de opstanding van zijn oude lichaam. Integendeel, wat ik vertel is dat wat met hem gebeurd is precies hetzelfde is wat met ons gebeuren zal bij de opname van de gemeente. Wij moeten veranderd worden. Van zienlijk naar onzienlijk. Van vlees naar geest. Geest is het onzienlijke. Alleen het bijzondere van geest is dat het zich wel zienlijk kan uitdrukken. Alleen het is van nature onzienlijk, zoals een engel normaal niet gezien wordt, maar soms onder omstandigheden maakt hij zich zichtbaar, want die is er wel. En dat is met de Heer Jezus ook. Wij geloven dat hij in ons midden is vanavond. Alleen onzienlijk, hij is als geest in ons midden en dan praten we prompt over de Heilige Geest of over de Geest van Christus. Maar het verandert aan het feit niks dat de Heer in ons midden is vanavond en zodra hij zich vertoont, zouden we ook dat lichaam zien met die littekenen in zijn handen. Want dat lichaam heeft hij. Dat is zijn lichaam, zal ik dan maar zeggen. Als hij het zou vertonen. Hij doet het niet, omdat het enige lichaam waarin hij zich nu manifesteert, is de gemeente, het lichaam van Christus. Wat nu als lichaam van Christus in ieder geval functioneert. Dus je hoeft dat niet te verwachten. Maar waar het om gaat is dat hij zich dus af en toe bij gelegenheid vertoonde. Nou, en punt is, hij is ten hemel gevaren. Dat wil zeggen, sindsdien heeft hij zich niet meer vertoond, behalve een heel enkele keer. Denk aan Jacobus, die hem gezien heeft. En natuurlijk niet in de laatste plaats de apostel Paulus. Hoewel hij vermoedelijk wel de laatste was, heb ik de indruk. Maar in de toekomst, hoe gaat het dan verder? Wel, Zacharië 14, daar staat er, te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. Er staat niet, te dien dagen zal hij naar de Olijfberg komen. Ongetwijfeld is dat zo. Maar het zou een verkeerde indruk wekken. Te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. En dan is de volgende vraag, waar gaat hij daarna naartoe? Nou, daar staat er niet bij. Het punt is gewoon dat als we dat zien als verlengstuk van de eerste komst, dan vragen we niet waar gaat hij naartoe, dan vragen we waar zou hij zich vervolgens openbaren. Het heet ook zo, de openbaring van Jezus Christus. Waar zal hij vervolgens zich openbaren? En daar zijn wel bepaalde antwoorden op te geven. Een paar concrete dingen en wat meer dingen die vermoedelijk zijn. Hè? Maar één ding weet ik, te zijner tijd staat er, zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Er staat niet hoe hij van de Olijfberg naar die troon wandelt. Bovendien is er 33 jaar tussen. Maar hoe dan ook, staat er niet bij. Er worden momentopnamen gegeven. En daar gaat het nu om. De Heer is dan aanwezig. Maar dat wil niet zeggen dat hij constant zichtbaar is. Het wil alleen zeggen dat hij zich bezighoudt met de oprichting van zijn koninkrijk hier in deze zienlijke wereld. En wanneer hij het nodig oordeelt, zal hij zich ook zienlijk manifesteren. En dat geldt niet alleen voor die jaren, maar dat geldt zelfs voor de totale 1000 jaren. Ik herinner me het boek van, bekende boek van de even bekende dominee Berghoff. De voorletters ben ik vergeten, die voor de oorlog een boek publiceerde over het 1000-jarig rijk. De komende Christusregering heette het, geloof ik. Hij heeft toen nogal erg veel stof doen opwaaien, omdat hij was, ik geloof, christelijk gereformeerd of iets uit...
Ja, zeker.
Christelijk gereformeerd, hè? Ik heb er geen verstand van, dus ik kan het ook nooit onthouden. Maar die dus in zijn boek precies uitleggen dat hij hetzelfde gelooft als Johannes de Heer in diezelfde dagen. Dat waren tijdgenoten uiteraard. Namelijk, hij geloofde in een letterlijk 1000-jarige Christusregering hier op aarde. Alleen in de inleiding of in het voorwoord van zijn boek eigenlijk verontschuldigt hij zich en zegt dat hij... Dat hem weliswaar ten laste wordt gelegd dat hij een leer predikt die in strijd is met de leer van de kerk. En hij haalt dan een van die artikelen aan, die ken ik niet uit mijn hoofd natuurlijk, maar daar staat in een van die artikelen dat men niet mag geloven, zal ik dan maar zeggen, dat de Heer Jezus 1000 jaar lang lichamelijk op aarde aanwezig zal regeren. En Berghoff zegt, nou, daar handel ik niet mee in strijd. Als je daarmee dat gelooft namelijk, dat hij dat wel doet, dan word je geschrapt als lid van de kerk. Want dat staat nou eenmaal in de regeltjes, in de kleine lettertjes, of hoe dat maar heet. Daar heb ik geen verstand van, nogmaals. Maar hij zegt, ik ben daar niet mee in strijd, want dit geloof ik niet. Het staat ook niet in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat de Heer Jezus 1000 jaar lichamelijk en zichtbaar op de troon aanwezig zal zijn in Jeruzalem enzovoorts. Nou, en daar heeft hij volkomen gelijk in. Dat staat niet in de Bijbel. Maar het doet aan de waarheid niks af dat Christus regeert en ook wel degelijk zich zichtbaar manifesteert. Maar je moet je goed realiseren dat de Heer Jezus deel uitmaakt van een nieuwe schepping en dus niet deel uitmaakt van de zienlijke, maar van de onzienlijke wereld. Hij is de onzienlijke. Als hij zich zienlijk maakt, zich zichtbaar maakt, zal ik maar zeggen, doet hij dat omdat hij een bepaalde reden voor heeft natuurlijk. Maar hij is de zienlijke, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, zegt hij, zegt de schrift. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat is hiermee niet in strijd. Als de Heer zich laat zien, dan is ook dat tijdelijk. Want normaal is dat hij eeuwig is en daarom onzienlijk. Daar gaat het nou maar om. Bovendien, ik heb eens een paar maal gekeken naar de troon hier in Nederland, maar gewoonlijk zit er ook niemand op. He, dus zo letterlijk hoef je die dingen dus niet op te vatten, dan ben je het aan het overdrijven. Maar die hele historie van die 1000 jaar, maar ook van die jaren die eraan vooraf gaan, zijn duidelijk jaren waarin Christus direct zich bezighoudt met het bestuur, met de regering van de wereld. Eerst, terwijl bijna niemand het weet. Maar later, in die 1000 jaar, terwijl iedereen het weet uiteraard, daar gaat het om.
Maar wij als gelovigen, dan is toch ons begeerd om de Heer Jezus te zien.
Ja. Ja. En dat is nou het aardige, broeder Huis, dat wij zelf behoren tot de onzienlijke wereld.
Ja.
Want wij worden wel gezien nu, maar ik moet er meteen zeggen, wij zeggen, oh, dat is tijdelijk. En daar ben ik wel blij mee eigenlijk.
Dat we denken mag over die grote liefde.
Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Wij maken deel uit van, niet van deze wereld. Kijk, wij maken deel uit van een nieuwe wereld. We zijn wedergeboren. Wij zijn geest. We zijn de hemelse bestemming. We zijn de engelen gelijk dan, staat er trouwens. Hè? En dat betekent dat wij dan net zo zijn als hij is. Wij zullen hem zien gelijk hij is. Gelijk hij nu is. Wij zullen hem zien gelijk hij is nu. Niet, we zullen hem zien gelijk hij zal zijn, maar gelijk hij nu is. En hij is onzienlijk en wij zullen de onzienlijke zien. En dat komt omdat wij zelf onzienlijk zijn dan.
We mogen dat zien, niet op zo'n kind.
Jazeker. Maar ieder op zijn eigen wijze en op zijn eigen niveau en in eigen verband. Ja, daar gaat het om.
Dat we de danken voor mogen die liefde.
Absoluut. Absoluut.
En dat is wat een.
Absoluut. Het is op zich al onvoorstelbaar dat iemand die bijna 2000 jaar geleden stierf, in de toekomst voor eeuwig zal zitten op de troon. Dat we hem dan niet altijd zien, dat ligt voor de hand uiteraard.
Dit zijn geweldige grote dingen hoor, waar je nou over te spreken. Want dat gaat toch ver boven onze stand vaak hoor.
Nou ja.
Maar het woord van God geeft er wel licht in.
Jawel.
Dit zijn geweldige dingen.
Ja. Het is, ik moet zo zeggen dat de dingen werkelijk niet te begrijpen zijn. Maar aan de andere kant is het wel mogelijk om de terminologie, de taal van de schrift te vatten. Daarmee moet je niet verbeelden dat je alles weet. Dat je zegt, het is geest, het is onzienlijk. Ja, dat is logisch. Als de ene onzienlijke kan de andere onzienlijke zien. Dat beantwoordt aan onze logica. Ze zijn allebei onzienlijk, ze behoren tot dezelfde soort van dingen en ze nemen elkaar waar. Maar daarmee is niks verklaard. Op zich. Maar je kunt die gedachtegang uit de schrift wel degelijk leren. Hoe het dan precies gebeurt en welke krachten daarin werken, dat is natuurlijk niet te zeggen. Net zo min als het uit te leggen is hoe het kan dat in onze oude mens een nieuw leven is, het leven van Christus in ons is. Of dat wij gezamenlijk met nog een heleboel anderen het lichaam van Christus vormen. Je kunt dat wel begrijpen in de zin van staat in de Bijbel en zo wordt het geformuleerd. Je kan het begrijpen wat het betekent. Wij kunnen niet begrijpen wat het werkelijk is. Omdat ons begrip nemen van wat meer dingen afhangt dan van een paar woorden die ons gegeven worden. Maar neemt niet weg dat we zoals het schrift het ons openbaart wel degelijk onze voorstelling van kunnen maken. En zo goed als het schrift het ons kan vertellen, kunnen wij het anderen ook doorgeven. Dat we dan in vol verwondering, verbazing, optie naar boven. Ja, dat doet ook apostel Paulus ook, hè. O diepte des rijkdoms, der beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn uw wegen. Inderdaad, die zijn niet doorzoekelijk in de zin van dat wij ze kunnen doorzoeken. Maar het punt is dat God heeft ze ons geopenbaard, zegt 1 Korinther 2. En daar gaat het dan maar om. Hè? We hebben het maar te accepteren zoals het is. En dat is wel degelijk te vatten.
Zou je even koffie drinken?
Ja, ik heb nog niet erg veel gesproken over het Loofhuttenfeest. Maar dat moet toch nog wel, hè?
Ja.
Ja, laten we eerst maar gaan koffie drinken. De hoogste tijd. En het lijkt me dat we toch nog even naar het Loofhuttenfeest toe moeten. Om daar even de grote lijn althans van beet te pakken. De essentie van het Loofhuttenfeest is dat het 7 dagen lang gevierd wordt en het begint gevierd te worden op de 15e dag van de 7e maand. Dat betekent dat de datum overeenkomt met het feest van de ongezuurde broden, wat gevierd werd op de 15e van de eerste maand. En u weet, die eerste en die 7e maand die zijn verwisseld als het ware. Hè? In de eerste maand heb je op de 10e het palmpaas, het in huis nemen van het paaslam. En op de 15e begint het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang. En de parallel daarvan vind je in de 7e maand. Op de 10e is het grote verzoendag. En op de 15e tot en met de 22e is dat. Nee, tot en met 21ste is de feest van Loofhutten. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. U ziet het, hè? Dus tot de 15e begint en duurt 7 dagen. Hè?
Ja, 15, 17, 18, 19, 20.
Ja, mooi hè. Je zit nou raar te kijken, maar er komt nog een achtste dag bij ook hè. Maar het principe is 7 dagen het loofhuttenfeest. En zoals het feest van ongezuurde broden gebaseerd is op dat paaslam. Zo is het feest van loofhutten gebaseerd min of meer op grote verzoendag. Het een volgt uit het ander. En nogmaals, de data komen dan met elkaar overeen. Het feest van de loofhutten, wel, het werd gevierd zoals de naam al doet vermoeden. Dat wil zeggen, men bouwde loofhutten. En loof, dat is niet om de Heer te loven, dat is niet de betekenis. Maar loof, dat is lover, namelijk het blad van de boom. De bedoeling was dat men hutten bouwde van takken en boombladeren. En daarin 7 dagen lang woonde. In de praktijk heeft het Jodendom het over het algemeen zo opgelost. Tenminste, vandaag gaat het vaak zo dat ze een of ander hutje hebben van 4 schotten. Met gaas bovenop. En op dat gaas bovenop, daar gooien ze dan bladeren. En dat is het dan. Hè? Wonen ze onder het bladerdak. Een loofhut. Maar het woord in het Hebreeuws in de grondtekst is niet loofhut, maar gewoon hut. Het is het normale woord voor hut. Een woord wat ik in uw midden al eens een keer eerder naar voren gehaald heb, maar dat is alweer lang geleden. Dat was in verband met het boek Jona, die een hut bouwde. En het woord voor hut daar, of verdek, staat er in de Statenvertaling dan. Hè? Hij bouwde zich een verdek. En het woord verdek daar is precies hetzelfde als het woord wat hier vertaald is met loofhut. Het is 1 ding, Sukkot, of Sukkot. Het is net maar hoe je het uitspreekt natuurlijk. Ik spreek het altijd op zijn wezens uit, dus het wordt gewoon Sukkot. Hè? Loofhut. De bedoeling van dat feest wordt erbij gegeven. Er staat namelijk in vers 43 van Leviticus 23. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten, in hutten dus gewoon, hè, heb doen wonen als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Dan moet het duidelijk zijn dat toen Israël uit Egypte werd uitgevoerd, dat men toen in de woestijn niet in loofhutten gewoond heeft. Al was het maar omdat loof nou eenmaal niet al te zeer voorradig was in de woestijn. Het lijkt mij wat ingewikkeld om daaraan boombladeren te komen, levende boomtakken of van bladeren van de wilgen van langs de beek geplukt. Want er stond er een, vers 40, beekwilgen. Nou, die vind je in de woestijn niet. Maar het punt is dat het ook niet gaat om loofhut in de eerste plaats, het gaat om hutten. Men moest hutten bouwen. Op dat feest van loofhutten moest men inderdaad hutten bouwen van lover. Inderdaad, van boomtakken enzovoorts. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat hier uit Leviticus 23 zelf niet eens duidelijk is of dat wel zo was. Of men wel hutten moest bouwen van boomtakken en boombladeren. Het is namelijk zo dat er onder Israël in het verleden, misschien vandaag nog wel, maar in ieder geval in het verleden altijd oneenigheid was over waar die takken voor waren en die boombladeren, dat lover. De ene partij zei, we moeten er hutten van bouwen, en de andere zei, nee, we moeten er een soort vaandels van maken en mee zwaaien enzovoorts. Hè, wuiven met boomtakken. En in de praktijk is het zo dat over de hele wereld het Jodendom tegenwoordig allebei doet. Namelijk, ze bouwen zo'n hut zoals ik net al zei. Vaak zijn dat gewoon opklapbare dingen dus. Hè. Maar men bouwt zo'n ding met lover erop. En bovendien heeft men dan ook nog iets om in de hand om mee te zwaaien van boombladeren. Een lulaf heet dat. En zo is men dan gekomen tot een compromis. Maar het blijkt bijvoorbeeld uit Nehemia 8, waar men het loofhuttenfeest vierde nadat men terugkwam uit de ballingschap, dat men daar wel degelijk de hutten bouwde van boomtakken en boombladeren. Dus niet een opklapbaar ding met takken op het dak, maar echt hutten bouwen zoals wij als jongens dat vroeger deden van boomtakken. Totdat de bomen op waren natuurlijk, en dat was nogal vrij vlot eigenlijk dan, hè, als je dat zo deed. Maar dat principe was het. En waarom moest Israël dat doen? Wel staat er opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in hutten heb doen wonen. Als ik hen uit Egypteland heb uitgevoerd. Want u zult waarschijnlijk wel begrijpen dat in Israël wat uitgeleid werd uit de woestijn, of uit Egypte, en wat zomaar van de ene dag op de andere de woestijn introk, niet keurig in van die mooie tenten woonde, zoals dat zo mooi op onze tekeningen voorkomt. Hebben we dat wel eens gezien? Ik denk dat dokter Anders Jeden UTB zeer trots op geweest zou zijn op die tekeningen. Want elke Israëliet bleek te wonen in een soort wigwam. Zo staat het op die tekeningen altijd. Hè? Allemaal dezelfde. Iedereen gelijk. Netjes in een rijtje. Weet je wel, zoveel naast elkaar en dan zoveel achter elkaar. In blokken verdeeld met brandgangen ertussen. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Hè? Dat is typisch een tekening van ons Westerlingen. Want ik geloof nooit dat die Oosterlingen dat zo gedaan hebben. En voor zover ik Joden ken, denk ik dat iedereen toch zijn eigen model Hutter wel op na zal gehouden hebben. En in ieder geval was dat niet zomaar een bungalow tent of hoe je dat maar zegt. Ik bedoel, die dingen die waren er niet. Men moest zich behelpen. Men trok uit met een heel volk de woestijn in. Men moest zich behelpen. Men heeft ongetwijfeld, zeker aanvankelijk, gebruik gemaakt van de middelen die daar waren. Men heeft hutten gebouwd. Waarvan? Weet ik niet, van stokken en dierenhuiden en desnoods boombladeren. Dat zal best wel. Nou, dat is wat hier nou staat. Israël moet 7 dagen, in die 7e maand dus, 7 dagen in hutten wonen. Ter herinnering aan het feit dat Israël, het hele volk, in hutten gewoond heeft toen ze uit Egypteland werden uitgevoerd. Dat wil zeggen, het loofhuttenfeest is in de eerste plaats een herinnering aan de tocht van Egypte naar Kanaan. Dat is de eerste betekenis. Een herinnering aan vroeger. En dat is niet zo gek, want datzelfde is het geval met de instelling van het Pascha. Want van het Pascha wordt ook gezegd dat ze dat jaarlijks moeten vieren. Maar dat was ter herinnering aan hun verlossing uit Egypte. Aan het feit dat de eerstgeborenen daar gedood werden. En vandaar dat lam wat in huis genomen was, op de avond van de 4e dag dan gedood moest worden. Hè? Het was een herinnering aan dat wat vroeger gebeurde. Dat wil zeggen, die feesten werden gegeven niet met een blik vooruit, maar met een blik terug. Het is wat ingewikkeld, maar ik heb het al eens eerder verteld. Het is namelijk zo dat het slachten van het paaslam alle jaren door een herinnering is aan het slachten van het eerste paaslam vroeger bij de uittocht uit Egypte. Maar het slachten van het eerste paaslam, dat ene paaslam oorspronkelijk bij de uittocht uit Egypte, is een voorafschaduwing van ons paaslam dat voor ons geslacht is, namelijk Christus. Begrijpt u wel? En natuurlijk kun je daarna zeggen dat elk paaslam vervolgens heen wijst naar Christus. Maar voor Israël was het zo dat het wees naar het verleden. Het was een herinnering aan dat wat vroeger gebeurd was. Maar wat vroeger gebeurd was, is vooruitziend op Christus. Het eenmalige offer bij de uittocht uit Egypte is een beeld van het eenmalige offer van de verlossing uit een andere slavernij, namelijk uit die van de wet. En daar gaat het om, dat de aanvang van de huidige bedeling, die tot stand kwam immers via de dood en opstanding van Christus, dat die in verband gebracht wordt met de aanvang van de voorgaande bedeling, die van de wet. En de gebeurtenissen vonden dan ook plaats op overeenkomstige data. Ik heb dat eerder vermeld. Hè. De avond van de 14e werd paaslam geslacht. Op de 15e vertrok men uit Egypte. En op de 17e vertrok men door de Schelfzee. En een bepaald aantal jaren later, bij de aanvang van deze tegenwoordige bedeling, stierf de Heer Jezus op de 15e, nadat hij op de 14e 's avonds het paaslam gegeten had met zijn discipelen. Op de 15e werd hij vervolgens gekruisigd en op de 17e stond hij op, hetgeen overeenkomt met de doortocht door de Schelfzee. Het gaat erom dat die dingen met elkaar overeenkomt. Niet wat elk jaar gebeurt, spreekt over wat later zou gebeuren, maar dat ene oorspronkelijke spreekt over dat eenmalige offer van Christus, zelfs eenmalig en definitief. Dat is de bedoeling. Nou, zo is met Loofhuttenfeest ook. Het Loofhuttenfeest ziet terug naar de verlossing uit Egypte en wat erop volgde. Eigenlijk alleen op wat erop volgde, namelijk dat Israël in tenten woonde, in hutten. Andere plaatsen staat tenten. Dat komt omdat het woord hut vertaald wordt met een woord voor tabernakel. En het woord voor tabernakel wordt vervolgens weer vertaald met tent naar het Nederlands. En zo kunnen wij niet onderscheiden tussen tenten en hutten. Dat is in de Bijbel eigenlijk allemaal hetzelfde. Het gaat erom dat een hut, zowel als een tent, een tijdelijke verblijfplaats is. Nou, Israël werd verlost uit Egypte, had een tijdelijke verblijfplaats in de woestijn. Dat het tijdelijk was, stond op voorhand vast, want ze waren op weg naar Kanaan, daar zouden ze huizen bouwen. En dat duurde dan 40 jaar. En na 40 jaar begon ook voor hun het leven, zo zit het eigenlijk, hè? Want het leven begint bij 40, dat weet u toch, hè? 40 jaar door de woestijn en toen waren ze in Kanaan. Dus al wat in de woestijn gebeurde, was een tijdelijke zaak. Nou, wat in die loofhuttenfeest elk jaar wordt uitgebeeld, is dat de Heer een tijdelijke woning bestemd heeft voor de verlosten. Dat is de gedachte. Dat is dan de herinnering aan de tocht in de woestijn. Maar, en dan gaan we weer verder, de tocht door de woestijn wordt in de Bijbel als voorbeeld gesteld, bijvoorbeeld voor... Ja, voor ons 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 staat dat het hele volk was gedoopt in Mozes en in de wolk en in de zee enzovoorts. En ze hebben allemaal gegeten van dezelfde spijs, het manna, en gedronken van het water uit de rots, het welk is Christus. Staat er allemaal bij, hè? En er staat, deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. En de bedoeling is dat dat tijdelijke leven van Israël in de woestijn, tussen verlossing en definitieve aankomst in de eeuwige erfenis, dat die periode beschreven is ter lering voor ons, want wij bevinden ons in dezelfde situatie, maar dan geestelijk. Wij zijn verlost uit Egypte. Ja, sommige kerken halen het aan, maar die geloven zelf niet wat het betekent, hoor. Maar het is waar dat de Heer onze God ons uit Egypte heeft uitgeleid, maar dan in geestelijke zin. Het eigenaardige is dat degene die dat het hardst roepen, dat ben ik dus niet, hè, dat degene die dat het hardst roepen, in werkelijkheid leven onder de slavernij van Egypte, namelijk onder de slavernij van de wet. Dat is de symboliek, hoor. Israël was in slavernij, wordt uitgeleid in de richting van Kanaan, maar is dan in de woestijn. En voor ons is de situatie net zo. Wij zijn uitgeleid uit de slavernij, maar nou die van de wet. En we zijn onderweg naar ons hemels Kanaan. En onderweg zijn we in de woestijn. Ik heb de vorige keer al op gewezen in verband met de verzoendag. Dat ging over die ene bok op die verzoendag die de woestijn ingejaagd werd. Eén werd gedood, ander bleef leven, dat is een beeld van de opstanding, maar hij ging wel de woestijn in. En met Israël toen was het net zo, ze trokken door de Schelfzee, een beeld van de dood, maar ze leefden toch, ja, maar in de woestijn. Hetzelfde verhaal. En straks gebeurt met Israël nog een keer precies hetzelfde, al in een andere richting, want dan trekken ze ook ergens door een beeld van de dood, namelijk dwars door de Olijfberg. Want in Jeruzalem worden ze gedood. Maar er is ontkoming voor hen die de naam des Heren aanroepen. De Heer zal zijn voeten zetten te die dagen op de Olijfberg. De Olijfberg zal splijten. Ze zullen kunnen vluchten dwars door de Olijfberg. Nou staat niet het water omhoog, maar nou staat de Olijfberg zo gebroken. Ze trekken er dwars doorheen en ze leven. Maar in de woestijn. Daar begint het. Voor men in de eeuwige erfenis aankomt, is men in de woestijn. Dat is letterlijk waar en dat is dus ook geestelijk waar. En in geestelijke zin is het dus op ons van toepassing. Wij wonen als het ware in loofhutten. Zie? Een tijdelijke verblijfplaats. Waarbij ik moet zeggen dat het loveren van die bomen natuurlijk niet voor niks was. Ik moet het allemaal wat vlug zeggen nu. Maar de staat van die bomen, dat het moest genomen worden van schoon geboomte, vers 40 van Leviticus 23, en van palmtakken en beekwilgen. En in Nehemia staat erbij dat het van olijfbomen was, een olierijke bomen, en van myrtebomen, maar dat is ook olierijk. En waar het om gaat is, dat het zijn bomen die of olierijk zijn, of ze staan aan het water. Beekwilgen, dat is duidelijk genoeg, hè? Dat is waterrijk. En die waterrijke bomen, die bomen die aan de beken staan, zal ik maar zeggen, nou moet ik het echt wat heel eenvoudig vertellen, maar die bomen die aan die beken staan, aan waterstromen, zal ik maar zeggen, die boom die vind je bijvoorbeeld in Psalm 1. Hè? Die kent u toch, hè? Die boom, hij is gelijk een boom geplant aan waterbeken en zo. Nou, die boom daar in Psalm 1 is simpelweg Christus, hoor. Wel gelukzalig hij die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat in de weg der zondaars, nog zit op het gestoelte der spotters, maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt die dag en nacht. Zoiets is het, hè? En hij is gelijk een boom geplant aan waterbeken. En ik kan het nou niet uitleggen natuurlijk, maar het principe is dat dat Christus is. De opgewekte die geplant is aan aangelegde waterkanalen. Wij denken bij een beek aan een natuurlijk waterstroom, maar het woord daar duidt niet op een natuurlijke beek, maar op een aangelegd irrigatiekanaal, verdelingen van water, staat er letterlijk. Het punt is dat het een beeld is van de opstanding. Die boom is daar niet geboren, is daar niet gegroeid, is daar niet ontkiemd, hij is daar geplant. De boom bestond al eerder, maar er is iemand geweest, een hovenier zal ik dan maar zeggen, die die beek daar heeft aangelegd, een irrigatiekanaal, een bevloeiingskanaal, en daar die boom geplant heeft. Dat is het beeld van de opstanding. Nou, en van zulke soort bomen, zal ik dan maar zeggen, moest men takken nemen, want daar moesten die hutten van gebouwd worden. Waar het om gaat is duidelijk dat die takken dus de opstanding uitbeelden. Of ze beelden uit het resultaat van het water, dat wat bij het water groeit, een beeld van het woord van God. Zie? Nou, de andere kant is dat er olierijke bomen moesten gebruikt worden, dat staat in Nehemia 8. Ik ga er maar niet naartoe, want anders loop ik helemaal uit mijn tijd. Hè? Maar olierijke bomen of olijfbomen. En met olierijke bomen of olijfbomen speciaal is het zo dat die een uitdrukking zijn van eeuwig leven. Een olijfboom namelijk is sowieso de uitbeelding van eeuwig leven. Het blijkt namelijk dat een olijfboom van nature nooit sterft. Een olijfboom heeft, naar de mens gesproken, eeuwig leven. Van nature sterft hij niet. Het is namelijk zo dat alles in de natuur sterft. Het kan zich niet blijven vernieuwen. Kijk, cellen sterven af en er worden nieuwe in de plaats gemaakt, maar op een gegeven moment houdt dat op. Daarom worden mensen, als ze ouder worden, ook steeds kleiner enzovoort. Ze sterven wel cellen af, maar er worden niet voldoende bijgemaakt. Het verdwijnt, verschrompelt enzovoort. En op den duur heeft dat de dood tot gevolg. Er is geen opbouw meer. Dat is in de hele natuur zo, behalve bij de olijfboom. Misschien nog meer op plaatsen waar ik het dan niet van weet, maar van de olijfboom weet ik het. Dat ding gaat niet dood. Olijfbomen gaan wel dood, soms. Maar dat komt omdat ze besmet worden van buitenaf met een of andere ziekte. Of omdat ze gewoon verziekt worden, want dat kan natuurlijk ook. Je kunt een boom dwingen om dood te gaan, je kunt hem de bast afsnijden helemaal in het rond, zal ik dan maar zeggen. Dat is de kwestie van tijd en dan gaat hij dood en de olijfboom waarschijnlijk ook wel. Maar het betekent dat hij van nature niet de dood in zich heeft, komt eventueel wel van buitenaf. Maar het feit is dat er olijfbomen bekend zijn van meer dan 2000 jaar oud. En ze leven. Olijfbomen die ouder zijn dan Christus. En het schijnt zelfs zo te zijn dat er olijfbomen zijn die vermoedelijk zo oud zijn als Adam. Maar dat is natuurlijk niet nauwkeurig meer na te gaan. En als men een datum geeft, dan zet ik er toch altijd mijn vraagtekens bij. Die dingen moet je niet zomaar op voorhand geloven. Maar het is wel zo dat er olijfbomen bestaan van duizenden jaren oud. Ze sterven niet, ze hebben eeuwig leven. En olijfolie is dan ook altijd een beeld van eeuwig leven. Wij zeggen het is een beeld van de Heilige Geest. Maar dat is in wezen hetzelfde natuurlijk. Dat is eeuwig leven uiteraard. Hè? En vandaar dat olijfolie gebruikt wordt als bron van warmte, als bron van licht, als bron van genezing. Het wordt gebruikt in het voedsel. Kortom, het gaat allemaal om het in stand houden van leven. Daar wordt het voor gebruikt. Nou, en van die boom worden de takken genomen, de bladeren genomen. Ze worden voor die hut gebouwd. Daarin woont men. Zie? 7 dagen lang. Dat is de gedachte. En de derde soort bladeren die gebruikt wordt, is palmbladeren. Of takken van palmbomen staat er eigenlijk. Maar een tak van een palmboom is feitelijk gewoon 1 blad. Hè? Ik heb het tenminste nog nooit anders gezien. Een tak van een palmboom is 1 blad. En een palmboom is de uitbeelding van koningschap. Eigenlijk, als ik het goed zeg, koninginneschap. Maar dat is om het moeilijk te maken. Maar in principe koningschap. In de Bijbel komt hij natuurlijk nogal eens voor. En we weten best van de intocht van de Heer Jezus. Weet u nog, die 10e Nisan? De dag van het in huis nemen van het paaslam. Toen werd de Heer toegejuicht op de Olijfberg. Op de Olijfberg, hè. Met palmtakken. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Want de palmboom is een uitbeelding van de gekroonde, opgewekte Christus. De palmboom is die boom met die kaarsrecht groeiende stam, zonder vertakkingen, rechtop staand. Dat is een beeld van de opstanding. En het enige wat aan die boom verder is te zien, is die kroon. Dat zijn die takken namelijk bovenop. En die gaat hoger en hoger en hoger, dat groeit mee. Maar die boom is dus puur een uitbeelding van de opgewekte Christus, gekroond. De Messias dus. De gezalfde. Zie? Nou, en ook die takken of die bladeren worden gebruikt om de koning welkom te heten op de intocht in Jeruzalem. Maar ze worden ook gebruikt voor dit loofhuttenfeest. Omdat die dingen bij elkaar horen. We hebben al gesproken over water, over olie en over koningschap. Maar die dingen horen bij elkaar, want het staat allemaal op Christus. Water is een beeld van het woord wat leven voortbrengt, de olie. En dat leven is een gekroond leven, is een gezalfd leven. Kortom, het is de koning, dat is Christus. En waar het nou om gaat is dat dit zo'n loofhut de uitbeelding is van dat men weliswaar tijdelijk woont, maar onder de bescherming van hem die eeuwig leeft en die gekroond is. Daar gaat het om. En het was met Israël in die woestijn zo. En het is met ons nu zo. Want Israël in de woestijn leefde in feite onder de heerschappij van God, van de Here. Nou ja, ze stelden er niet al te veel prijs op, heb ik begrepen uit de historie. Maar het was wel zo. En datzelfde geldt voor onze tegenwoordige bedeling, waarin wij leven in het bezit van eeuwig leven. Maar wij hebben hier geen blijvende stad. En Abraham wordt ons als voorbeeld gesteld, die leefde immers ook in tenten. Wij wonen hier niet blijvend. Wij tabernakelen hier, is dan de term uit het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, dat is een wonen in hutten of tenten. Want wij wachten de toekomst af wanneer er stenen gefundeerde bouwwerken zullen zijn. Daar gaat het om. Nou, en dat is het principe van ons nu. Die ons vrijwillig geplaatst hebben onder de heerschappij van Christus. Die ook onze hoge priester is uiteraard. Maar het punt is dat als het gaat over Israël, want Israël moest dat feest vieren, dan ziet het in de eerste plaats natuurlijk heel logischerwijze op het definitieve koningschap van Christus over Israël in de eerste plaats, maar vanuit Israël over de volkeren en dus hier op aarde. En vandaar dat dit laatste feest in de zevende maand spreekt van de zevende bedeling. Namelijk, het spreekt over het Messiaanse Rijk op deze oude aarde. Maar vergis u niet, dat is niet een eindpunt. Ik heb het al gezegd vanavond. Want juist dat koninkrijk waarvan wij vaak zeggen of veronderstellen dat het 1000 jaar duurt, is een koninkrijk wat eeuwig is. Maar in aanleg bestaat het even meer dan 1000 jaar, zullen we dan maar zeggen, hier op deze oude aarde. Dat wil zeggen, het is nog niet definitief. En wat meer is, de mensen die daarin leven, of die onder dat koningschap van Christus leven, straks op deze oude aarde, leven daar in dit oude lichaam. Nou kan het wel zijn dat het, want daar wil ik nou geen uitspraak over doen, het kan wel zijn dat het veel ouder wordt dan dat het nu gemiddeld wordt, maar daar hebben we het niet over, het gaat erom dat het nog steeds dat oude lichaam is. Misschien een beetje verbeterd, dat zou best wel kunnen, dat ontken ik niet, maar het is niet het opstandingslichaam, het is dit oude lichaam. Want het is duidelijk, laat ik dat goed stellen, vlees en bloed zullen dat koninkrijk niet beërven. Dat betekent dus dat slechts wedergeborenen dat koninkrijk binnen zullen gaan. Maar het betekent aan de andere kant niet dat men dan dus al verlost is van het lichaam. Dat men gaat erin met vlees en bloed, met het oude lichaam, op grond van het feit dat er nieuw leven is in dit oude lichaam. Op grond van dat men wedergeboren is. De situatie dan is dus overeenkomstig met de situatie nu. Dat wil zeggen, degenen die daarin gaan, zijn mensen zoals u en ik die door het geloof wedergeboren zijn. Het enige verschil is dat ze geen hemelse bestemming hebben, maar een aardse. En dat ze er weliswaar niet deel uitmaken, dus ook niet deel uitmaken van het lichaam van Christus. Daar maken wij deel van uit, zij niet. Want dat lichaam van Christus is dan wel compleet. Maar als mens verkeren ze in precies dezelfde situatie, wedergeboren. Tenzij gij wederom geboren wordt, wordt gezegd tot Nicodemus. Niet in verband met de gemeente uiteraard, maar in verband met dat wat aan Israël altijd al geopenbaard was. Dus in verband met het op te richten Messiaanse Rijk hier op aarde. Daar gaat het om. En dat is dus niet blijvend. En vandaar dat we de term gebruiken 1000 jaar. Dat geeft aan dat het niet blijvend is. Ik moet alleen zeggen, koningschap is wel blijvend. Maar de situatie zoals die dan is in die 1000 jaar, dat is niet blijvend. Want dat wordt aan het eind nog veranderd. Al was het maar omdat Satan wordt losgelaten en die zal de volkeren alsnog weer verleiden. Het schijnt dan alleen heel snel te gaan allemaal, als ik het goed begrepen heb. Maar in ieder geval, het koninkrijk blijft bestaan. Maar de situatie van die 1000 jaar is nog niet het eindpunt. En ik wil daar nog wel wat bij zeggen. Ik geloof daarom ook dat als in Jesaja gesproken wordt over over de, hoe staat het? De leeuw zal met het lam verkeren. Nee, dat staat in de bundel van Johan de Heer, heb ik de indruk. Hè? Maar goed, dezelfde gedachte dan. En de adder zal het kind niet deren. Nou ruimt het ook nog, dus dat moet zeker de bundel van Johan de Heer zijn. Maar dan is dat wel de beschrijving van het Messiaanse Rijk. Maar, ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt, maar het blijkt dat die leeuw niet meer een leeuw is zoals wij hem kennen. En de adder is niet meer een adder zoals wij hem kennen. Hij heeft kennelijk ook een ander lichaam, of althans een veranderd lichaam. Dus wat zeg ik, die leeuw is een nieuwe schepping. Hij is veranderd. En dat is met die adder ook zo. Waaruit ik dus concludeer dat het weliswaar gaat over het koninkrijk, maar daarom niet over de 1000 jaar, maar over de nieuwe schepping. Want het koninkrijk is niet 1000 jaar, het koninkrijk van Christus is nogmaals eeuwig. En het punt is dat in het Oude Testament geen beschrijving gegeven wordt specifiek van die 1000 jaar, maar altijd van, wordt een beschrijving gegeven van dingen zoals ze in het koninkrijk zullen of kunnen voortkomen. Dat wil zeggen, het kan gaan over de 1000 jaar, soms gaat het ook over de 1000 jaar, inderdaad. En soms gaat het over de nieuwe schepping. En dat verschil wordt daar domweg niet gemaakt. Wij doen er goed aan om dat verschil ook niet te maken. Want anders, als dat nodig was, dan had de schrift het zelf wel gedaan. Het gaat erom dat daar het eeuwige koninkrijk van Christus beschreven wordt. Zijn koninkrijk wat geen einde zal nemen. En in dat koninkrijk zal het zo zijn. Ja, uiteindelijk zeggen we dan misschien, hè. Maar in dat koninkrijk zal het dan zo zijn dat de lam en de leeuw inderdaad bij elkaar leven. En dat, hoe staat het? De leeuw die eet stro gelijk de os of zo, hè. Dat soort dingen zijn dat, hè. Dat is een wedergeboren schepping. Dat is een nieuwe schepping. Nieuwe aarde, uiteraard. Gedurende het koninkrijk. Maar waar het om gaat is dat dit loofhuttenfeest niet spreekt over die nieuwe schepping, maar over dat wat eraan vooraf gaat. Wel over de heerschappij van Christus. Wel over het feit dat Christus hen zal overschaduwen. Hebt u die uitdrukking? De openbaring komt die voor. Het gaat over de 1000 jaar. Dat Christus zal hen overschaduwen. Hij is dat loof. Hij is die loofhut, zal ik maar zeggen. Hij zal hen schaduw geven, maar het is nog niet het nieuwe Jeruzalem of de nieuwe hemel of de nieuwe aarde, want dat komt pas later. Is dat duidelijk? U ziet dus dat de situatie van Israël in de woestijn overeenkomt met de situatie van de gemeente nu in haar aardse verschijning. Maar bovendien komt het dan weer overeen met het Messiaanse Rijk straks op deze oude aarde. Het blijft altijd hetzelfde verhaal. En u ziet dat aan de ene kant sprake is van verdeling in bedelingen. Maar aan de andere kant dat die bedelingen wel degelijk een overeenkomst hebben. En dat God weliswaar op verschillende wijze handelt met verschillende volkeren en verschillende bedelingen. Maar dat er wel degelijk steeds hetzelfde patroon in terug te vinden. Steeds dezelfde structuur. Het is de apostel Paulus, dacht ik, die in de Hebreeënbrief naar voren brengt dat men zich niet moet laten verharden, maar zich moet laten leiden. Hij citeert dat uit een van de psalmen. En in die psalmen staat: heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Hè? Heden, zo gij zijn stemmen hoort. Dat wil zeggen, als je zijn stem hoort, moet je die stem accepteren. Dat wat hij spreekt, moet je aanvaarden. En de apostel vraagt zich dan af, wanneer is dat dan? Wanneer moet men dan die stem horen en accepteren? Was dat zo in de dagen van dat men Israël in de woestijn was en onderweg was naar Canaan? Ja, zegt de apostel, inderdaad. Maar, zegt hij erachteraan, Jozua heeft hen niet geleid in de rust. Want de psalmist, die spreekt deze woorden. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat wil zeggen dat er nog steeds een rust was voor het volk van God. Ze waren nog niet ingegaan. Dus het gold niet alleen voor de dagen van Mozes en Jozua, maar ook nog in de dagen van David. Maar, en voegt de apostel eraan toe, maar heden is altijd, vandaag is het ook heden. En hij haalt het aan juist in verband met de huidige dag, de huidige bedeling ook. En hij zegt, heden is de wel aangename tijd. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, er is weer een heden. En bovendien voegt hij eraan toe, ook in de toekomst zal er weer een heden zijn. Dat is de overeenkomst. God spreekt altijd, het is altijd zo dat degene die dat woord wat God spreekt accepteert, daardoor behouden wordt. Ik zeg niet dat hij daardoor in de hemel komt, want dat hangt af van in welke bedeling het zich afspeelt. Maar het betekent wel dat hij behouden wordt. Dat kan betekenen in Kanaan ingaan, in de meest letterlijke zin in het verleden, zoals Jozua en Caleb, zal ik dan maar zeggen. Maar in een hogere zin gaat het om de hemel binnengaan in onze bedeling. En in de toekomst gaat het weer in verband met Israël over het ingaan in Kanaan. En wat de volkeren betreft gaat het uiteindelijk ook om het ingaan in hun land. En gezamenlijk gaat het voor de wereldbevolking om het ingaan in het duizendjarig rijk, zullen we zeggen. Maar ook in het duizendjarig rijk worden mensen geboren, die zondaren zijn van nature, want ze stammen nog steeds van Adam af. En dat betekent dat aan het eind van het duizendjarig rijk inderdaad vele ongelovigen op aarde gevonden zullen worden. En voor hun geldt precies hetzelfde. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard uw hart niet. Want je kunt wel in de woestijn in loofhutten wonen, maar dat wil niet zeggen dat je ook Kanaan binnengaat. En je kunt wel in de duizend jaren leven onder de heerschappij van Christus, maar dat wil niet zeggen dat je op de nieuwe aarde komt te wonen. Want als je niet gelooft, dan kom je nergens. Nou ja, nergens. In de poel des vuurs dus. Zie, het blijft toch hetzelfde principe. Op verschillende manieren toegepast. En vandaar dat het loofhuttenfeest toegepast kan worden op ons, maar in geestelijke zin. Maar meer logisch is om dit feest toe te passen op de volkeren. En het heeft dan te maken met wat gebeurt na de bekering van die volkeren. Er wordt geïllustreerd in het feit dat loofhuttenfeest slechts weinig gevierd werd in het verleden. Ik heb al eens meer gezegd dat de feesten weliswaar allemaal in de Bijbel genoemd worden, maar dat wil niet zeggen dat ze ook gevierd werden. In de praktijk is het zo dat we in het Oude Testament 2 of 3 keer maar lezen dat het loofhuttenfeest gevierd werd. Dat is 1 keer in de dagen van Salomo, in verband met de inwijding van de tempel, die hij zojuist gebouwd had. En Salomo is een beeld van de Christus in het duizendjarig rijk, hè? Dus Salomo komt aan de macht, bouwt de tempel en het paleis en ze vieren loofhuttenfeest. Want beide zijn beelden van het duizendjarig rijk, om die term dan maar weer te gebruiken. En daarna vinden we dat het loofhuttenfeest gevierd wordt door Ezra, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En onder Nehemia, Nehemia 8, ook bij de terugkeer uit de Babylonische, of eigenlijk de Medo-Persische dan, ballingschap. Maar de terugkeer uit ballingschap, onder het oude verbond nog, is een beeld van de terugkeer uit de ballingschap straks als Israël haar Messias accepteert. En dus de duizend jaren vervolgens beginnen. Dus het blijft steeds dezelfde waarheid. Maar ik lees maar 3 keer eigenlijk dat men het loofhuttenfeest vierde. Daarna komen we het pas weer tegen in het Nieuwe Testament, met name in het Johannesevangelie. En daar wil ik dan mee besluiten. Dat is in Johannes 7... Want gek is dat men kennelijk na de terugkeer uit ballingschap zich wel gehouden heeft aan de Mosaïsche wetgeving. Alleen is men toen duidelijk de betekenis ervan verloren. Dat is met al die feesten gebeurd onder Israël. Maar toen werden ze inderdaad gevierd. En dan staat er in hoofdstuk 7 dat de Heer Jezus zelf opging naar het feest. Eerst waren het zijn broers die zeiden, kom, ga mee op naar het feest. Maar de Heer Jezus ging nog niet. En later ging hij toch, hè? Dat is in de eerste 9 versen van dit hoofdstuk. Daar wordt gezegd in vers 2, in het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. En zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Dus zijn broers proberen hem weg te sturen eigenlijk. En zeggen, nou, ga maar naar Jeruzalem. Hè? Als je dan zo gelovig bent, dan moet je 3 maal ja's optrekken naar Jeruzalem. En het lijkt me toch wel een beetje duidelijk dat ze een beetje van hem af willen, heb ik de indruk als ik het lees. Maar, nou ja, dat staat er niet bij. Maar er staat wel, vers 5, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Daar was zelfs Jacobus bij dus. Die later die brief schreef, hè? Die wel degelijk tot geloof gekomen is, maar pas na de opstanding van Christus. Maar ze sturen hem wel, en hij gaat dan later, maar hij gaat, in vers 10 staat, maar als zijn broeders opgegaan waren, dat wil zeggen, die broers waren ongelovig, maar ze gingen wel, hè? En de Heer bleef achter, maar daarna ging de Heer zelf ook op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. Een verborgen loofhuttenfeest. Nou, daar heb ik een heleboel over te vertellen. Dat kan ik niet eens doen meer, hè? Want daar maken wij deel van uit, hoor, van zo'n verborgen loofhuttefeest. Wij leven in de bedeling van de verborgenheid, met een verborgen koning en een verborgen schuilplaats. En ons leven is in Christus verborgen bij God. Wij maken deel uit van een verborgen koninkrijk. En Israël zal straks deel uitmaken van een geopenbaard koninkrijk, als Jezus Christus zelf geopenbaard wordt. Maar nu is hij verborgen en wij zijn deel van een verborgen koninkrijk. En daar gaat het hier nou om. En nou, daar ontstaat wat discussie natuurlijk. Maar dan gaat het mij om wat er dan gezegd wordt in vers 33 zegt de Heer Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen. En daar kondigt hij dus aan dat hij zich gaat verbergen. Dat niet het koninkrijk op aarde geopenbaard zal worden, maar dat het koninkrijk in de hemel verborgen zal worden. Dat het een geestelijke toepassing krijgt. En dan staat er: de Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Nou, naar de hemel, maar dat begreep Nicodemus ook al niet toen hij sprak met de Heer Jezus. Toen moest de Heer het ook uitleggen. Niemand is ooit opgevaren dan die ook nedergedaald is enzovoorts, hè? Namelijk de Zoon des Mensen. Want de Zoon des Mensen moet verhoogd worden, zegt hij. Opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar daar begrepen ze ook niks van. Maar hier is precies hetzelfde. Hij zal zich verbergen. Maar, zeggen de Joden, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft: gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen? Dat begrepen ze niet. Niet omdat de Heer zich zo onduidelijk had uitgedrukt, maar omdat zij de schriften niet kenden. Want het wordt gewoon in de profetieën gezegd: te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk van u verbergen. Dat wordt duidelijk genoeg gezegd. En in verband met hun aangekondigde bekering staat er: dan zal hij zijn aangezicht niet meer verbergen. Dat zat er allemaal in. Maar ze wisten het niet. En daarom begrijpen ze niet waar hij het over heeft. Maar dit gebeurt dus op dat loofhuttefeest, wat een beeld is van het koninkrijk van Christus straks. En op dat feest loopt hij zich te verbergen. Hij gaat in het geheim naar het feest en laat zijn broers apart gaan. Maar hij gaat stiekem, zou ik zeggen. Hè? En zelfs wanneer hij er is, loopt hij te vertellen van: ik ga mij verbergen. Gij zult mij zoeken, maar gij zult mij niet vinden. En dat komt omdat het koninkrijk van Christus, zoals het straks geopenbaard wordt, nu al bestaat, maar verborgen een toepassing heeft op ons. Dat is de dubbele betekenis ervan. Nou, en dan wordt er meteen aan vastgeknoopt, vers 37, en op de laatste dag, dat is niet de zevende dag van het feest, maar de achtste dag, want dit is een heel eigenaardig feest. Het zijn 7 dagen loofhuttefeest, maar het duurt 8 dagen, want er zit nog een 8e dag aan. En er wordt verder niks over gezegd, over die 8e dag. Het enige wat ik over de 8e dag kan zeggen, is wat hier staat. Dit vers, het enige vers in de Bijbel, denk ik, dat over die 8e dag speciaal spreekt. Er staat: en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, terwijl ik ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, enzovoorts. Want overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, of opgestaan was natuurlijk. Maar waar het om gaat is, dat deze 8e dag, die na de 7 van de loofhutte komt, dat deze 8e dag dus een beeld is van wat wij dan zouden moeten noemen de 8e bedeling. Maar de Bijbel kent nog helemaal geen 8 bedelingen. Het punt is dat na de 7e bedeling, na het 1000-jarig rijk, zal ik dan maar zeggen, dat dan de nieuwe schepping begint. Dat is de jongste dag. En dan volgt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een eeuwige hemel en een eeuwige aarde. En daar is deze 8e dag een beeld van. Hij volgt na het loofhuttefeest, maar hij zit er wel aan vast. Hij hoort er als het ware wel bij, en toch is het een overgang. En 8 is een beeld van nieuw leven, van opstanding, van kortom, van een nieuwe schepping. En dat is wat ook hier gezegd wordt. Maar de Heer past hier het principe van nieuw leven, van de nieuwe schepping, toe. Niet op dat wat straks komt na de jongste dag, maar hij past het toe op dat wat vandaag gebeurt, wanneer iemand gelooft. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, en die in mij gelooft, Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien, enzovoort. Een duidelijke zaak dat, dat het water wat we van de Heer ontvangen, is dat water waarvan we dan nimmer meer zullen dorsten. Dat is niet Johannes 7, maar dat is Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En het spreekt over eeuwig leven, wat het resultaat is van het woord van God wat wij in ons drinken. En dat is wat hier ook staat. We vinden hier een parallel van in 1 Korinthe 12 is dat, waar gezegd wordt, wij zijn alle door één, in één geest gedoopt en tot één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, er wordt over geest gesproken, maar er worden termen gebruikt alsof het over water gaat. En zo is het nou maar net. Water is de voortbrenger van dat leven, van die geestelijke dingen. Dat is waar hier op gezinspeeld wordt. Want de nieuwe schepping komt straks in de toekomst, na de zevende bedeling. Maar aan de andere kant, wij hebben, of wij zijn al een nieuwe schepping. Wij hebben al deel aan dat nieuwe leven. Maar dat is allemaal in geestelijke zin. Dus ik weet, dat is heel wat moeilijker om te begrijpen. Maar het is toch de waarheid, hè? Na de zeven wordt deze oude wereld weggenomen en vervangen door een nieuwe. Zoals de zevende van Henoch, zevende van Adam, namelijk Henoch, werd weggenomen. Hè? Het leven van die zevende eindigde doordat God hem wegnam. Zo eindigt de zevende bedeling met dat God het wegneemt. De hele oude schepping. Maar het blijft waar dat het wegnemen van die oude schepping en het vervangen van die oude schepping voor een nieuwe, dat dat ook weer toegepast wordt op ons, want bij God rekent bij ons die oude schepping al lang niet meer. En God heeft ons nieuw leven geschonken door de opstanding van Christus. Hetzelfde beeld. En zo kun je Henoch dus toepassen op straks, maar ook op nu. En dat geldt met het Loofhuttenfeest ook. Je kunt toepassen op straks, je kunt toepassen op nu. Dat is niet van, is het nou dit of is het nou dat? Het is allebei waar, maar altijd in de juiste verband en op zijn juiste niveau. Hè? Maar wij leven in tenten. Paulus spreekt over het aardse huis, deze tabernakels, wat verbroken wordt. Wij hebben hier geen blijvend leven, geen blijvend lichaam, geen blijvende hut, zal ik maar zeggen. En u weet toch hoe het met de hut van Jona afliep? Weet u dat? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, want hij is ineens weg, hè? Er wordt niks meer van gezegd, hè? De ding dat stond er, maar op een gegeven moment ging hij toch maar onder de boom zitten, die hem dan meer schaduw gaf blijkbaar. Hij was ineens verdwenen. Nou, dat is het kenmerk van een hut. Die bouw je alleen en daarna verdwijnt hij vanzelf. Dat is met ons aardse leven ook. Dat heeft ergens een begin en het verdwijnt vanzelf. Moet vervangen worden door wat anders, door eeuwig leven. En daar spreekt deze achtste dag van. Het is maar een klein dagje, het is maar even. Ja, wat moet je er meer van zeggen? Het is een nieuwe schepping. Hè? Kun je niet beschrijven met termen uit onze wereld en uit de zeven. Hè? Deze achtste spreekt van leven, wat is in Christus, en daar hebben wij deel aan. Tot zover, dacht ik. Ik denk dat we de Heer maar eerst zullen danken voor deze geweldige zegeningen. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van deze geweldige geestelijke zegeningen. Boven alles danken we u dat u ons een toekomst hebt geschonken, een burgerschap hebt geschonken in de hemel. En we danken u ook, Vader, dat we hier nog niet die blijvende stad hebben. Dat we hier nog in hutten leven, maar dat we mogen uitzien naar een definitieve blijvende stad in de hemel straks bij u. We danken u, Vader, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van die hemelse roeping. We danken u ook dat we uit mogen zien naar diezelfde hemel waaruit wij onze zaligmaker mogen verwachten. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat onze Heer Jezus Christus ook eenmaal zich zal openbaren hier op aarde. Dat eenmaal de hemel zich weer zal openen. En dat onze Christus, onze Heiland, opnieuw zal verschijnen ten andere malen voor degene die hen verwachten tot zaligheid. Vader, we zeggen u dank voor zo'n grote, geweldige zegen die we zelf al mogen afgespiegeld zien in het Oude Testament. We danken u voor de lessen die we ook daaruit mochten leren, hoe oppervlakkig ze misschien ook waren. Maar we danken u dat ze zeker zijn, omdat het uw woord is wat deze dingen ons heeft willen openbaren. En we danken u, Vader, dat we dat woord mochten openen. Dat we uit dat woord leven ontvingen. En dat stromen van levend water ook uit ons binnenste mogen vloeien. Wat we gedronken hebben van het water wat u ons ooit schonk. We danken u, Vader, voor die geweldige zegeningen. Dat wij die eens zondaren waren, Dat u ons verlost hebt. Dat u ons vrijgekocht hebt van de macht der zonde. Dat u ons nieuw leven geschonken hebt in Christus. En dat u ons met hem gezet hebt in de hemel. We danken u, Vader, voor die grote zaligheid. En we danken u dat we daarop acht mogen geven. Amen.